ga met u lezen Johannes 1. Het evangelie van Johannes, de eerste 14 versen. Onze broeder zal straks spreken uit Genesis, maar heeft gevraagd, wil je dit stukje lezen met het oog op het begin? En daar gaat het ook over het begin. Johannes 1. Ik hoop dat u alle uw Bijbel bij u hebt, want het is ook een Bijbelopenavond, hè? En in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover het woord van God.
Nou, we hebben in ieder geval heerlijk gezongen, hè? Hebben u uw Bijbeltje meegenomen? Opent u hem dan op de eerste bladzijde van uw Bijbel bij het boek Genesis. Dan gaan we vanavond beginnen. Weet u, de christenheid en de kerk ligt onder vuur om de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het is enorm moeilijk om vast te houden aan de waarheid die geschreven is helemaal in het begin van de Bijbel. Vooral, kijk, als we in een club als dit zitten vanavond, ja, dan is het niet moeilijk. Maar dan komt er iemand bij je met een kritische vraag. Ja, dan weten we het al gauw niet meer. En zeker als het gaat om Genesis. En dat terwijl Genesis juist ontzettend belangrijk is voor de rest van de Bijbel. Als Genesis al niet klopt, wat dan wel? Hè? Genesis vormt de geestelijke principes voor de rest van de Bijbel. En daarom is het belangrijk dat we een gezond beeld krijgen van Genesis. En dat we kunnen verklaren, kunnen uitleggen. De Bijbel zegt dat Paulus die schrijft aan Timotheus: vermaan, weerleg, voed op, bestraf. Hij zegt weerleg. En dat is iets, kijk, bestraffen, daar zijn we wel goed in met elkaar. Om met zo'n vingertje te zeggen, je doet het helemaal fout of je snapt er niks van. Maar om het te weerleggen. Als iemand met een verkeerd godsbeeld komt of met een verkeerde uitleg van de Bijbel komt, om het te weerleggen, dat is best moeilijk. En vanavond hoop ik om met u een begin te maken en daarom lezen we de eerste 5 versen. Dat is heel positief, want ik denk niet dat we verder komen dan vers 3. Maar we gaan het wel proberen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Nou, vanavond gaan we met elkaar en we moeten onze ogen er maar even voor sluiten om een beeld te krijgen hoe het was toen er nog niks was dan alleen maar God. Nou, dat is moeilijk. Want dat is eigenlijk als mens niet voor te stellen. Maar er is een tijd geweest dat er niets was. Niet alleen was het donker, nee, er was niks. Behalve God. Dat is heel moeilijk voor te stellen dat God er altijd al is geweest, al voor de tijd, want dat heeft hij gemaakt. Voordat de hemel en de aarde er waren, God was er. Hij had ook niks nodig om op te rusten of om op te zitten of om te blijven staan. Niks nodig. Dus alles in deze schepping is, als ik het zo mag zeggen, voor God overbodig. God is er niet afhankelijk van. Hij is er ook los van, in een zekere zin. Hij houdt er niet krampachtig aan vast. Hij houdt de schepping vast. En het is een wonder. Hij houdt ons vast. Maar het is genade. En het is zijn plan. Maar het is niet dat hij het nodig heeft. God heeft niets nodig. Kijk, ik heb alleen al om mijn Bijbel neer te leggen een, ik zeg het altijd verkeerd, geen katheder, want dat zijn die dingen van een verzorgingshuis, een katheder nodig. Ik heb geen katheder nodig, een katheder nodig. En die katheder die moet rusten op de grond. En die grond rust op een fundering. En ook die fundering, daar ben ik niet zo heel handig, maar die fundering zit niet in het luchtledige. Moet je je eens voorstellen dat er helemaal niets was, behalve God. Dat is indrukwekkend. En dan komt er een moment en daar begint ons verhaal. Daar begint de Bijbel. Het begin. Het begin. En daar schept God, dat is een heel belangrijk woord, daar creëert hij, daar schept hij uit het niets. Het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt, dat is bara. Iets maken uit niets. En dat kan je alleen maar in verhouding tot God lezen. Er is geen mens die bara kan. Die iets kan maken uit het niks. Geen mens, geen engel, geen boze geest, geen demon, de duivel niet. Alleen God. Hij wordt ook Elohim genoemd. God, de scheppende God, de almachtige God. En die God maakt in het begin, die schept de hemel en de aarde. Eigenlijk is het op het begin al gelijk fout vertaald. Wees niet onzeker, we komen er vanavond echt wel uit. Maar er staat in de grondtekst helemaal niet, hij schiep de hemel. Maar er staat, hij schiep de hemelen. Zijn er mensen die wel eens in het Engels lezen? Nou, in het Engels staat er, he created the heavens. Meervoud. En Paulus zegt, ik weet van een mens opgetrokken tot in de... Kijk, er wordt wel eens een fout gemaakt, zeggen mensen de zevende, maar het is de derde hemel. De derde hemel. Dus er zijn ook meerdere hemelen. En God schept die. Helemaal aan het begin. Nou, je moet je voorstellen, alles wat geschapen is, dat heeft een begin. Het heeft een begin en het heeft een einde. Dus het is iets wat geschapen is en het is iets tijdelijks. Het kan heel lang duren, of het kan heel kort duren, maar het heeft een begin en het einde. God niet. God is zonder begin en zonder einde. De rest niet. Daar kun je niet omheen. Iets moet beginnen voordat het bestaat. Er was een moment dat u van de kerkraad te horen kreeg. Nou, we schaffen een, wat is het, een Johannes? Niet dat ik er verstand van heb. Ik denk, ik doe even interessant. Het is gewoon een orgel. Een eminent is het. Er was een moment dat de kerkraad zei, nou, je krijgt een nieuw orgeltje. We zetten een eminent voor je neer. Toen kon u erop spelen. Het ding is gemaakt. Nou, u snapt het wel. Er is voor alles een begin. Daar kunnen we niet omheen. Alleen God is eeuwig. Dat wil zeggen zonder begin, zonder einde. En is het je ook wel eens opgevallen dat God helemaal nergens probeert te bewijzen dat hij bestaat? Wij zijn veel krampachtiger bezig om God te bewijzen dan God zelf. God laat zien dat hij hier is. En de schepping die getuigt dat hij hier is. Zo heeft hij het gemaakt. En de hemelen vertellen Gods eer en zijn heerlijkheid. Dat werk van zijn vingers. David zegt, als ik nou kijk naar die sterren. En het werk van uw vingers zie. Wauw, dan raak ik onder de indruk. Wat is dan de mens? Maar nergens probeert hij krampachtig zichzelf te bewijzen. Zo van, joehoe, hier ben ik. Hij is er. En hij is ook de enige, hij probeert ook Genesis, het scheppingsverhaal, niet krampachtig te bewijzen. Hij is de enige die er een betrouwbaar getuigenis van kan geven. Hij is namelijk de enige die er was. Er was helemaal niemand anders daar. Ik vind het altijd zo knap dat in ons hele rechtssysteem moeten er altijd getuigen zijn. Dan pas geloven we iets. Hè? De Bijbel zegt dat ook. Op een getuigenis van 2 of 3 is iets waar. Rij je auto bij de C1000 tegen een lantaarnpaal. Dan moeten er getuigen zijn. Anders geloven ze je niet. Tegenwoordig hangen ze zelfs camera's op en toestanden. En niemand vraagt zich af waarom we geen getuigen zoeken voor de schepping. Er is een getuige. God zelf. En hij is degene die het betrouwbare woord heeft aangaande de schepping. Waarom zoeken we zo krampachtig op allerlei andere gebieden, in allerlei andere wetenschappen en in allerlei andere hoeken, terwijl de realiteit en de betrouwbaarheid te vinden is in God. En weet je, de Heere God heeft ook een heel speciale naam voor diegenen die proberen het bestaan van God, of het bestaan van de schepping zoals God het heeft gemaakt, om dat te ontkennen. Hij heeft een heel bijzondere naam. Dwaas. Toch? Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, daar hebben we ze. Dus het kunnen wetenschappers zijn met doktorsgraden en universitaire opleidingen. Maar als ze zeggen, er is geen God, hoe kan je daar nou bij? Dan zegt God, joh, het is een dwaas. Want alleen de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, laten we nou vanavond niet dwaas, maar wijs zijn om God te zoeken en te vertrouwen dat zijn woord vanaf de eerste bladzijde tot de laatste realiteit is. Toen ik 10 jaar geleden op Aruba begon, toen als evangelist, toen gaf ik bijbelstudies op een schooltje, een protestant schooltje. En er waren allemaal juffrouws en die waren allemaal ongelovig. En die zaten daar omdat de schooldirecteur had gezegd, jullie moeten 1 keer per jaar een bijbelstudie bijwonen. En ik was daar en die vrouwen die vuurden een vraag op me af. En ze waren boos en ze waren het niet met me eens. En ik begon en 1 vrouw was geraakt. Door de eenvoud van de Bijbel. Nou, dat is toch wel wonderlijk, hè? Er zitten hier mensen die achter Calvijn aangaan. Er zitten hier mensen die achter Luther aangaan. Wie hebben we nog meer? Arminianus. Zijn er nog meer moeilijke? Augustinus. En nou ja, u weet het wel. Wie? Zwingli, ja. Dat mogen we natuurlijk niet vergeten in werknaam. Darby hebben we ook nog. Darby, ik hoor hier een Darbyist. Maar weet je wat nou zo mooi is? Blijf maar gewoon simpel bij de Bijbel, joh. Toch? God gaf genoeg. De Bijbel is Gods woord, is volmaakt. Er hoeft helemaal niks bij, er hoeft niks af en niks bij. En dus, die vrouw was onder de indruk van de eenvoud. Van Gods woord. Ze zegt, ja, maar dat kan er toch niet. Ja, dat staat er wel, maar zo kan het toch niet zijn. Ik zeg, waarom niet? Het staat er. God is geen mens dat hij liegen zou. En door de jaren heen kwam die vrouw steeds naar de Bijbelstudies terug. Inmiddels elke week. Het hele jaar door, ook als ik er niet ben. En er was een moment, toen was ik het zo zat met die vrouw. Want ze bleef iedere keer zeggen, ja, waar, dat zeg je nou wel, maar waarom geloof je dat? Ik zeg, je moet de Bijbel aannemen van kaft tot kaft als waar. Het is kunnen stoppen. En nou was ik van de week, ik heb ook Facebook en had ik iets op Facebook, dat is de computer, dat maakt allemaal niet uit. Ik had er iets opgezet en dan reageerde die vrouw. Die zegt, ja, de Bijbel is waar van kaft tot kaft. Nou, ik schoot uit mijn stoel, ik vond het prachtig. Mooi, hè? Ze was het dan het verdedigen tegen andere mensen. Je moet het gewoon aannemen. Zo eenvoudig, zo heerlijk. Mooi, hè? Eerst vijandig en nou niet meer. Eerst ver weg, even naar de Pinksteren toe, nu dichtbij. Genesis. Er is een begin voor alles. En degene die het heeft opgeschreven, degene die het heeft verteld, dat is ook de enige die een betrouwbaar verslag kan geven van Genesis. Nou, we gaan kijken. En het is een avontuur om door Genesis 1 het hoofdstuk heen te worstelen. Ik ben al 1,5 jaar bezig. En ik ben pas bij vers 15 of 16. Dus dat geeft wel iets aan. Maar het is rijk. Het is heerlijk. Er komt een moment. Er zijn ook mensen die zeggen in vers 1. Ja, de aarde, als je het goed bekijkt, werd woest en leeg. Nou, dat is een dwaalleer die bij iemand vandaan komt, wiens naam ik nu even niet noem. Maar het is niet waar. Er staat niet werd woest en leeg. Dat staat er niet. Als mensen dat aan je vertellen, laat het naast je neerleggen. Leg het naast je neer. De mensen die dat laten vertellen, die hebben geen kennis van de grondtekst. Ik wil nou niet een beetje lopen pochen, maar het staat er echt niet. Er staat, de aarde was woest en leeg. Toen u en ik geschapen zijn, hè, want ook Genesis is een beeld, is een heenwijzing, een voorafschaduwing van het werk van God in u en mijn leven. En hoe wordt de mens geboren? Volmaakt? of zondig en onrein. Toch? Zo komen we ter wereld. David zegt, ik ben zondig geboren, ik ben door mijn moeder ontvangen. Ik heb u nodig. Zo werd David, maar ook u en ik, zo zijn we ook vandaag en de dag, worden de mensen zo geboren met zonde. Zondig. En God moet iets doen in ons. Hij moet ons herscheppen. Hij moet ons, daarom hebben we ook Johannes 1 gelezen. We moeten niet uit de wil van God, of niet uit de wil van het vlees, niet uit bloed, niet uit de wil van een man geboren worden. Nee! Moet uit de wil van God geboren worden. Geestelijk. Daarom zei Jezus, als je niet wederom geboren wordt, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus we worden zondig geboren. Onrein. En pas als God iets gaat doen, als het licht aangaat, als hij zegt, daar zij licht. Als hij ons gaat herscheppen. Dan komt er verandering in die situatie. Dan komen we tot leven. We waren eerst dood, zegt Efeze, in de overtredingen. En nu leven we. En daarna, dat kun je door heel hoofdstuk 1 lezen. Eerst schept God en daarna vult God. Eerst komen we tot wedergeboorte. Daarna worden we vervuld met de geest. Mooi, hè? Nou, laten we kijken. De aarde nu was woest en leeg. Weet je wat ik zo interessant vind? Dat God helemaal niet meer over de hemel spreekt. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan vers 2. En de aarde nu was woest en leeg. Wat doet hij met de hemel? Let op, dit is een belangrijke les. Jezus zegt het ook. Eerst het geestelijke, eerst het onzichtbare, dan het zichtbare. Dat zie je hier ook. De hemel was klaar. Het allereerste wat God maakt, zijn de hemelen. Hij maakt ze en hij vult ze. Laten we even kijken, want er wordt van alles over gezegd. Ik moet wel even, want ik ben uit mijn hoofd aan het praten. Ik moet het wel even opzoeken nou. Ja, kijk maar. Over de hemel wordt niet gesproken, maar de aarde was woest en leeg. Nou, we weten dat er in de hemel al genoeg was. Laten we het een beetje, mogen we het interactief doen? Wat was er in de hemel? Wat is er in de hemel? Wat weten we dat er in de hemel is? De zoon. Ja, dat klopt. Allereerst, God zelf woont daar. De Bijbel geeft op verschillende plaatsen aan, God heeft zijn woonsteden in de hemel. Hij verlangt om bij de mensen te wonen, dat weten we ook. Al bij het volk Israël zegt hij, ik verlang dat we een tabernakel in het midden van het volk hebben, dan kan ik daar wonen. Ik wil daar tabernakelen. Later, door de Heer Jezus, hij heeft onder ons gewoond en onder ons gewandeld. En nu met Pinksteren, hij heeft in ons, woont hij. Hij woont in ons, door het geloof, door de geest. Dus God zelf woont daar. Kijk maar naar Psalm 2. Zullen we dat opzoeken? Want anders dan denkt u, wat staat die jongen nou te schreeuwen? Maar het staat in de Bijbel. Psalm 2. Om even enkele teksten. Want ik kan ze niet allemaal aanhalen. Want het is een hele verhandeling. Psalm 2. Vierde vers. Die in de hemel woont. Nou, dat is God natuurlijk. Zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Of in 1 Koningen. Die pakken we er ook nog even bij. Dus een klein beetje terug. Dan gaan we weer richting Genesis. 1 Koningen. Hoofdstuk 8. 1 Koningen. Hoofdstuk 8. Ja, nou zou je blij zijn als je duimgrepen had. 1 Koningen 8. Kijk, precies. 8e hoofdstuk van de eerste boek van Koningen. Het 30e vers. 1 Koningen 8. Vers 30. Dit is wat er staat. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats, in de hemel, ja luister en vergeef. Het gaat hier over de tabernakel. De tabernakel, maar wat zegt men? Maar luister in de hemel. We weten dat God in de hemel woont. Ik heb nog meer versen, maar die slaan we over. We weten, onze broeder zei het al, de Heer Jezus is daar. Spreuken zegt dat hij als een troetelkind bij de vader was van voor de grondlegging der wereld. Dat is zo rijk. Bekend stuk, dat kent u wel, hè? Spreuken 8. En hij heeft ook de engelen geschapen. Wanneer? Nou, we weten dat hij het heeft geschapen na de hemel. Want niets kan bestaan als er geen grond is om op te staan. Dat ruimte kunnen we het onthouden. Die engelen, die moesten natuurlijk ook ergens kunnen zijn. Dus die konden niet voor de hemel gemaakt zijn. Maar ze zijn wel voor de aarde gemaakt. Dus ze zijn na de hemel en voor de aarde gemaakt. Nou denk je, hoe komt die erbij? Ja, u gelooft het niet, maar het staat in dat boek wat u voor u hebt. We gaan kijken, want het is heel interessant. Laten we eerst eens kijken, eventjes naar Job hoofdstuk 38. Alles wat geschapen is, dat moet in de schepping passen. Het is onderdeel van de schepping, want het is geschapen. Alleen God is niet geschapen. Engelen zijn geschapen. Mensen, dieren zijn geschapen. Ook de duivel is geschapen. Alles is geschapen. Alleen God is niet geschapen. God was er altijd. En dan komen we in Job 38 vers 4 tot 7. En ik denk dat ik het zelf moet lezen, want anders dan komt het niet op het bandje. Dus Job 38... Vers 4 tot 7. En dan spreekt God en dan zegt hij: maar waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen? En toen al de kinderen van God juichten? Dus toen God de aarde maakte, en toen God blij was, toen hij zag het is goed over zijn schepping, toen waren daar ook de engelen en ze verblijden zich met God over die schepping. Dus ook die waren in de hemel. Dus we weten wat er in de hemel is. We weten dat die hemel volmaakt is in Genesis 1 vers 2. Laten we maar langzaam terugbladeren. Maar we weten dat het op de aarde totaal anders was. Op de aarde was het nog woest. Het was leeg. Het was zonder vorm, zegt de grondtekst. Je kon er niks van maken. Althans, wij konden er niks van maken. Maar God wel. God heeft de aarde geformeerd en gemaakt en gegrondvest met een bedoeling. Nou, wat is de bedoeling dat God de aarde maakte? Dacht hij nou, laat ik iets maken, dan heb ik ook wat te doen? Nee, God had niets nodig van de schepping. Hij kan in zichzelf bestaan. Maar waarom maakte hij dan? Wat was het plan van God voor deze wereld? Niet om leeg en woest te blijven. Ergens in de Bijbel staat, hij heeft de aarde niet gemaakt als een baaierd. Broeder Bart, waar staat het? Kijk, dat koor is goed opgeleid, dat hoor ik al. Hè? De aarde is niet gemaakt als een baaierd. Mag ik wel vragen zo, hè? Breng je toch niet in verlegenheid? Nee, vorige keer wist hij het wel, hoor. Ja, thuis, we spreken elkaar ook wel eens thuis. Hij heeft de aarde niet gemaakt als een baaierd. Hij heeft het gemaakt met als doel dat de mens hierop zou wonen en wandelen. Dat was het plan voor deze wereld. De mens. Het staat in Jesaja 45. Ja. 18e vers. Nou, het staat hier gewoon in mijn aantekeningen. Dus ik had het niet hoeven vragen. Maar ja, dat heb je als je zo chaotisch bent. Maar toch, diezelfde mens waarvoor God deze wereld maakte, dat plan voor de grondlegging der wereld, of met de grondlegging der wereld, was al zo dat ze hier niet voor altijd zouden blijven wonen. Nou denkt u, nou, waar haalt hij dat nou weer vandaan? Ook uit de Bijbel. Kent u die gelijkenis in Matteüs 25? Van de bokken en de schapen. En tegen die eerste groep zegt hij dan: kom binnen. Kom binnen in het Koninkrijk der hemelen, dat van de grondlegging der wereld voor u bereid is. Dat is interessant. Daar zouden we vanavond over kunnen stilstaan en daarbij blijven hangen. Maar dan komen we niet eens tot vers 3. Maar dat is interessant. Dat God, terwijl hij de wereld maakt. Terwijl hij bezig is met de pijlers, zoals de Bijbel dat beschrijft, van de aarde neer te zetten. De fundering te leggen. Dat hij tegelijkertijd bezig is. Om het koninkrijk der hemelen voor te bereiden. Dat kan alleen maar omdat God weet wat er in de toekomst is. Dat kan alleen maar omdat God weet wat er gaat gebeuren. Dat kan alleen maar omdat God over alles heen kan kijken. Hij heeft de controle. Het loopt hem nooit uit de hand. Dus voordat hij de mens maakte, maar toen hij de aarde maakte, maakte hij ook het koninkrijk der hemelen. Dat is toch indrukwekkend, hè? Dat is de God die we kennen. Dat is de God die we dienen. Oké, we gaan verder kijken. Nu was die aarde nog woest en leeg. En we moeten wel beseffen dat woestenij en leegte niet in het hart, niet in het karakter, niet in het wezen van God passen. God is niet woest en leeg. God is niet van de woeste lege dingen. Kijk, als u mij kent en u ziet mijn huis of mijn auto, dan denk je, ja, dat is Peter. Eén grote puinzooi. Tot spijt van mijn vrouw, want die doet heel hard haar best om dat allemaal op te lossen. Lukt er aardig. Maar ik ben chaotisch. Dan zeg je, ja, dat is typisch Peter. Kijk in mijn aktentas en je denkt, nee. Gooi dat ding met de vuilnis en begin opnieuw. Ik was ooit bij een zendeling, die had een bureau. Is echt gebeurd in Hilversum. Die had een bureau en ik moest daar op bezoek. En ik kwam daar en in een kantoor een hele grote stapel vol met boeken, papieren, schriften, toestanden. En ik hoor zo ergens. Ik zeg, hé, daar gaat een telefoon. En zeg, ja, dat weet ik, dat is onder mijn oude bureau, maar ik ben opnieuw begonnen. Nou, dat is een beetje. In de toekomst denk ik, ik ben geen profeet, maar ik denk dat ik ook zo word. Dus, ja, maar zo is God niet. Zo is God niet. God is een God van licht. Toch? God is een God die vervullen wil. Hoe zegt Efeze het? Heerlijk, rijk. Alles in alle vervuld. Zie je, God is niet een God van chaos. God is niet een God van wanorde. De zusters zeiden het al tegen elkaar. Maar hij is een God van orde. God is een God van orde. 1 Korinthe 14. Dus maakte hij alles volgens zijn eigen inzicht. God maakte van de chaos de kosmos, de wereld. En hij heeft een ongeëvenaarde kracht. Er is geen grotere kracht dan de kracht die God bezit. Nou, dit moet je bemoedigen. Ken je dat in je geestelijke leven, die worstelingen en die strijd tegen de zonde? En die aanvechtingen van die rotzak van een boze? Die je altijd maar weer op de verkeerde moment, als je net je schild van het geloof laat zakken, zo'n vurige pijl op je afschiet. En dan val je weer. En dan schaam je je zo en dan raak je zo ontmoedigd. Ken je dat? Of ben ik de enige? Er is niemand sterker als God. Ook de duivel niet. En ook de zonde niet. Ja, zelfs de dood niet. Wat een bemoediging om te weten dat God sterker is dan alles wat bestaat. We lezen dat God wat hij begint ook wil volmaken. Als God ergens aan begint. Kijk, ik kan nog wel eens, ik had een klusje in de tuin. Ik zeg, nou schat, ik maak dat in orde. En ik sloeg één keer op mijn duim. Ik zeg, weet je wat? Gooi het ding maar in de kliko, het is goed. Als ik ergens aan begin, gaat het nog wel eens fout. Maar als God ergens aan begint, dan maakt hij het af. Dat is zo met de wereld. Dat is zo met zijn plan. En dat is ook met u en jou en mij en ook met je kinderen. Of met je man of je vrouw. Of met je familie. Wat God begint, dan maakt hij af. Filippenzen 1 vers 6. Nou, we lezen dat de duisternis over de watervloed lag. Dus er was water. En er was duisternis. En de woorden in de grondtekst laten zien dat het niet verloren en verlaten was. Nee, nee, het was leeg en vormeloos en donker, woest. En op diezelfde manier zijn ook wij vormeloos, donker, woest en leeg. Even kijken hoor. Maar de Heer Jezus wil woning maken in onze harten. Zoals hij ook woning maakte in de schepping. God stapte, toen hij de schepping schiep, stapte hij binnen in zijn schepping. En hij begon erin mee te bewegen. Sterker nog, hij stelde zijn zoon tot het middelpunt van alles wat bestaat. Zo trots, zo heerlijk. Zo blij, zo gelukkig is hij met zijn zoon, de Heer Jezus. Dat heeft hij tot het middelpunt van alles wat bestaat gesteld. Nou, als God dat doet, dan is dat een les voor ons. Dan moeten we hem ook in ons leven tot het middelpunt laten zijn. God, tot middelpunt in ons leven. Efeze 3. De Heer Jezus maakt door het geloof woning in onze harten. En we weten dat de Heer Jezus als mens niet in ons hart past, maar dat het de Geest is, de Geest van Christus. Hij vervult ons met zijn leven en hij vormt ons door zijn woord in ons te planten. Daarom is het zo van belang dat we dat woord tot ons nemen. Dat we naar avond als dit gaan of de Bijbel open, maar ook dat je thuis je Bijbeltje leest. Dat je tot je neemt, als dagelijks voedsel. Want als God dat woord in ons kan planten, dan kan dat woord ons gaan vormen. En met dat kunnen we ook elkaar vormen en schaven, scherpen, zoals ijzer ijzer scherpt. Dus de Heer Jezus komt in ons wonen, hij wil zijn woord in ons planten en dan vormt hij ons, dan kneedt hij ons. Hij vormt ons door zijn woord, Romeinen 12, en hij verlicht ons hart, mijn broeder las het al in Johannes, omdat hij het waarachtige licht is. Meteen in ditzelfde vers zien we ook dat de aarde niet verlaten is. Heeft u het gezien? Weet u waarom? Gods geest zweeft eroverheen. De Heilige Geest. Genesis 1, vers 2. De Heilige Geest. Heel de Godheid betrokken in die eerste paar verzen van de Bijbel. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Rijk, hè? In het begin, God betrokken bij de schepping. God is begonnen in zijn geheel. Hij maakt het ook af in zijn geheel. Kijk maar in Openbaringen. Oké. Hoe donker en hoe woest de situatie in je leven ook is, weet dit. Je bent niet alleen. God heeft zijn handen niet van je afgetrokken. God is daar. Misschien zie je hem niet omdat het donker is. Misschien ervaar je het niet. Maar hij is daar. Hij laat niet los. Nou, de Gods geest hier is Ruach Elohim. Even een paar Hebreeuwse woorden voor de cursus. Ruach Elohim. Geest van God. Maar Ruach betekent ook wind. En het betekent ook, dat koor is echt opgeleid, adem. Wind, geest en adem. Hier is het geest, niet wind. De vrijzinnigen zeggen, ja, dit was de wind die vloog. En die bries en die deed. En die... Geen wind, de geest. En hetzelfde zien we ook bij Adam. Op het moment dat God in hoofdstuk 2 over de mens buigt. Dat is zo mooi, daar moet je ook je ogen even voor sluiten. Dan heeft God van klei en van zand en van aarde, dan heeft hij de mens gemaakt. Maar dat is nog geen mens, dat is een pop. Van zand, zoals je dat op het strand ook kan zien. En dan buigt God als het ware voorover. En dan plaatst hij zijn mond over de neus van de mens. En dan blaast hij zijn levensadem erin. Geest van God. Adem. Mooi, hè? Dat is mooi, toch? Nou, laat je niet gek maken, er is geen wind. Ik wil nog even met je naar een vers kijken. In het Nieuwe Testament. Want anders wordt het, weet je, het Oude en het Nieuwe Testament kun je altijd aan elkaar verbinden. Ze refereren altijd naar elkaar. Je kan ze niet loszien van elkaar. Kijk even mee naar Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 3. Want Zoals ik vertelde aan het begin, het is zo moeilijk om dat scheppingsverhaal te verdedigen voor mensen in de wereld. Of soms ook voor mensen in de kerk, maar laten we het even houden voor mensen in de wereld. Voor de ongelovigen. En er is een voorwaarde nodig, en dat moet je nooit vergeten. Er is een voorwaarde nodig om te kunnen zien wat er tot stand is gebracht. En de voorwaarde is heel eenvoudig. Geloof. Kijk maar, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. In de beginnen was het woord. En wel zo, dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Wat staat hier? Dat allereerst je geloof nodig hebt. Om te kunnen aanvaarden dat de wereld geschapen is. Zie je wat een voorrecht het is dat u aanvaarden kunt dat God de schepper is van hemel en aarde? Dat betekent dat er geloof in uw hart geplant is. Maar het gaat verder. Hij zegt, door het geloof kunnen we inzien dat de wereld door stand gebracht is. Niet uit zichtbare dingen. Het is niet door twee stofjes die tegen elkaar geknald zijn. Want hoe klein iets ook is, als je het onder de microscoop legt, wordt het zichtbaar. Nee. Het is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Nee. Het is ontstaan, waardoor? Door het woord van God. Daar heb je geloof voor nodig. Dat u hier vanavond zit en denkt, nou die gozer is niet helemaal besjoggen. Ik moest even een net woord zoeken. Dat is genade van God. Dat u geloven kunt. Want dat is wat om te geloven dat God sprak en het was er. Of dat je geloven kon dat de Heer Jezus wandelde op het water. De enige keer dat het mij gelukt is, was toen het bevroren was. Toch? Begrijpt u? Er zijn mensen om je heen die zeggen, joh, maar dat... Ik kan best wel voorstellen dat er mooie verhalen in de Bijbel staan, maar je kan het toch niet echt menen dat je met je opleidingen en met je gezonde verstand dat kan geloven? En dan moeten we met elkaar zeggen, ja, dat kunnen we geloven. Waarom? De Heer Jezus woont in mijn hart, door het woord. We zijn tot geloof gekomen, er is geloof in ons hart om dit te kunnen aannemen. Dat is toch wonderlijk? Oké, we gaan... naar vers 3. Ik heb beloofd, we zouden het proberen en het lukt wel. Ik heb nog 5 minuten, hè? Maar zo menos ongeveer, ja. Oké. Genesis 1, vers 3. Weet je, in 2 Korinthe 4, vers 6, u hoeft het niet op te zoeken, ik lees het voor. In 2 Korinthe 4, vers 6 staat, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene, Genesis 1, vers 3, hoort u er maar doorheen? Is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4, vers 6. Nou, in Genesis 1, vers 3 horen we God als het ware voor het eerst spreken. God zegt iets. En als God iets zegt, dan moeten we luisteren. De schepping luistert. Weet u, het is zoiets indrukwekkends om te ontdekken dat als God iets zegt, de schepping gehoorzaamt. En zodra God tegen de mens spreekt, zegt de mens, nee, ik doe mijn eigen ding. Ik heb geen tijd, ik wil deze kant op. Als God spreekt, laten we luisteren. God sprak en zei, licht. Laat er licht zijn, hebben we neergezet. God beval dat het licht er zou zijn. En de enige juiste houding voor een mens, als God spreekt, is om vol ontzag te luisteren, te gehoorzamen. Hoe zou het kunnen, zegt Romeinen 9, dat het gemaakte tegen de maker ingaat? Toen de Heer Jezus onderwijs gaf, viel het de fariseeën en de schriftgeleerden op, dat de Heer Jezus een onderwijs bracht, een leer bracht, met gezag. En wanneer hij zieken genas, of boze geesten beval om uit te gaan, dan gebeurde dat simpelweg. Geen ruzie, geen oorlog. Jezus sprak. En het gebeurde. Dat kwam omdat de Heer Jezus gezag had. Lucas beschrijft dat de schrift overal getuigt van de Heer Jezus Christus. Dus ook in Genesis. Hier in vers 3 vinden we het scheppende en het levende woord. Het evangelie van Johannes beschrijft op een prachtige manier hoe de Heer Jezus als het woord en als het licht was. Zoals God in de schepping het licht doet schijnen in de duisternis, zo doet hij dat ook in het hart van u en mij, van de gelovigen. Hij heeft het licht aangedaan. Daardoor zijn we dingen gaan zien. Hij is als een licht in de wereld gekomen. Dit is het licht, lieve broeders en zusters, dat de duisternis verdrijft. Ook dat is weer een bemoediging. Dat licht wat in u is, zal uiteindelijk de duisternis verdrijven. En de duisternis heeft het niet gegrepen. En het zal het niet grijpen. Nu niet, gisteren niet, nooit niet. Jezus is overwinnaar. Ook in ons leven. Nou, we weten dus nu dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in de schepping betrokken zijn. En wat is het heerlijk om door Gods woord uit de duisternis getrokken te worden. Wat een zekerheid dat het licht niet door de duisternis gegrepen kan worden. Want waar licht is, verdwijnt de duisternis. En hier in vers 3 zien we de eerste van 3 scheidingen in de Bijbel. De eerste, licht en duisternis. De tweede, de scheiding van hemel en aarde, van het uitspansel. En de derde scheiding, de scheiding van dag en nacht. Ik moet het af gaan ronden. Ik zou graag nog vers 4 en 5 erbij pakken, maar het kan echt niet. Lieve broeders, lieve zusters. Alleen al deze 3 versen, wat hebben we er veel uit kunnen halen? En wat kun je er veel uithalen om te gebruiken voor het weerleggen? Maar het gaat niet om weerleggen in de eerste plaats. We hebben het gelezen. In de eerste plaats gaat het over geloof, Hebreeën. Kan je niet geven. Ik zou het zo graag willen geven. Maar dat kan niet. Maar wat je wel kunt doen, is het woord van God laten klinken. Niet je eigen mening en ook niet Calvijn of Zwingli of Darby of wie dan ook. Nee, het woord van God. Want door het woord, wat gehoord wordt, komt het geloof. Dat is wat de Bijbel zegt. Door het horen van het woord komt het geloof. Geloof komt door het horen van het woord. Wat is het een rijkdom dat God ons niet alleen een waar getuigenis heeft gegeven van de schepping. Nee, hij heeft ons ook zijn Zoon gegeven. En meer dan dat, zijn Geest die in ons woont en die getuigt dat we kinderen van God zijn. En het is door dat geloof dat we kunnen aanvaarden, hier in het begin van de Bijbel, de moeilijkste vraagstukken. Door ze simpelweg te geloven. Omdat God het geloof in ons hart heeft gelegd. Door ze aan te nemen. Simpelweg, omdat het kan. Mag je de kritische vragen bij stellen? Natuurlijk! Maar op de meest kritische vragen, als je eerlijk bent en geloof de basis in je hart is, kun je antwoord uit het woord van God halen. En wat is het goed als we dat zouden doen? Om andere mensen, zoals Paulus het tegen Timotheus zei, te wederleggen. Om het te weerleggen. Zodat dat verkeerde godsbeeld rechtgezet wordt. Bij dat alles heb je de Heere God nodig. En daarom, als we de zomer ingaan, zullen we de Heere God vragen om een zegen, om ons te helpen? Zullen we danken en bidden? Heere, dank u wel dat u ons uw woord gegeven heeft. Wat waar is, van kaft tot kaft. Ja, zelfs de kaft is waar. En we zijn zo dankbaar, Heer, dat we het hebben in ons bezit. Wat zijn we rijk. Heere, we moeten eerlijk zijn. Er zijn zo vaak momenten dat het woord niet tot ons hart spreekt, dat we het niet ervaren. Het is uw woord. En uw woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het is zo scherp dat het van één scheidt. Vlees en gebeente. Heere, we zijn zo dankbaar dat u dat woord heeft gegeven. En dat we het zo vaak hebben gehoord dat er een zaadje van geloof is geplant in onze harten. We zijn zo dankbaar, Heer, dat we geloof hebben. We zijn zo dankbaar dat we u hebben. Waar zouden we zijn als we u niet hadden? In de stormen van ons leven, die broeder die zijn benen eraf heeft. Die zuster die in het gasthuis zit. Heren, we bidden voor ze dat u ze steunt en bemoedigt vanuit uw woord. Al kunnen ze niet meer naar de Bijbel open gaan, heren. De Bijbel open, de Bijbel kan nog wel open gaan voor hen. En we bidden dat u hen zegent. Heren, we bidden dat u ons allen zegent. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. En dat wat vanavond gezaaid is, dat we het mee mogen nemen. En in deze prachtige tijd mogen laten opkomen. Tot eer en tot glorie van uw naam. Halleluja. Amen.